Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club.
Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Recovery Club. En vandaag gaan we het hebben over, ja, eigenlijk feasting / binge eating. Er zijn verschillende termen voor. Het wordt ook wel als post-famine starvation genoemd. Maar we proberen het zo Nederlands mogelijk te houden. Maar dat gaat nog een hele erge uitdaging worden met alle termen die ik in mijn hoofd heb. Die ik zo meteen moet gaan vertalen en jij denk ik ook. Maar we beginnen natuurlijk even met een, ik wilde zeggen een voorstelrondje, maar en hoe was jouw week momentje? Vertel Bobby, hoe was jouw week?
Ja, ik heb het idee dat ik dit echt iedere podcast zeg, dat mijn week ontzettend druk was. Maar ook deze week was het weer echt ontzettend druk. En ik heb ook een hele drukke, maar wel echt een hele leuke week voor de boeg. Deze week ga ik examen doen om een roeidiploma te halen waarmee je in je eentje in een boot mag. Dus dat is echt superleuk. Daar heb ik heel veel zin in. Want dat betekent ook dat ik daarna met 2 in plaats van 4 mensen in een boot mag. Dus dat is heel leuk. En ik heb morgen een hele interessante lezing. En ik heb woensdag een concert. Dus ja, allemaal leuke dingen eigenlijk.
Wat goed. Hey, wat ik me trouwens wel afvroeg, aangezien je het zo druk hebt en je bent echt, naar mijn idee, met echt 100.000 dingen tegelijk bezig. Waar we ons, denk ik, ik in ieder geval heel erg in herken. Hoe voorkom jij dat jij weer in een burn-out vervalt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben niet zo heel erg goed in balans houden. Dat is echt wel een dingetje wat ik moet leren, maar wat ik eigenlijk nu een beetje heb geleerd is, ik heb een coach voor mijn autisme. En toen hebben we dus op een gegeven moment mijn energieniveaus bijgehouden. En dus ook gekeken van wat helpt nou op het moment dat ik weinig energie heb. En wat kost dan energie? En hebben we een soort van de afspraak gemaakt dat als mijn energieniveau onder een 4 komt, dat ik dan dus geen dingen meer mag doen die energie kosten. Dan moet ik eerst iets doen wat me energie geeft. En daardoor zorg ik er wel voor dat ik niet meer helemaal tot 0 ga. En dan alsnog allemaal dingen blijf doen, waardoor ik gewoon permanent in een soort van energietekort zit. Alleen dan mentaal in plaats van met eten. Dus ik denk dat zo, ik ben me best wel bewust van hoeveel energie heb ik. En dat zorgt er wel voor dat ik wel druk ben, maar niet per se heel moe.
Wauw, wat goed. Hey, maar dat is wel interessant, want ik heb heel veel cliënten gecoacht die dus ook autisme hebben. En die hebben dus ook allemaal een autisme coach. Alleen ik heb dit letterlijk nog nooit gehoord. Tenminste, misschien hebben ze het mij niet verteld, maar over dat ze echt een bepaalde indicatorschaal hebben van oké, als je op een 4 zit, Dan moet je inderdaad, dan zit je eigenlijk op het punt waarin je dus er niet extra dingen bij moet doen. Ja. Wat goed joh, misschien heb jij wel gewoon een hele goede coach, dat kan natuurlijk.
Ik heb wel een hele goede coach, ja, onder andere. Maar het is ook, ja, het werkt voor mij echt super goed, want ik was heel erg geneigd om altijd maar door te gaan. En ook de eerste paar keren, of eigenlijk niet eens de eerste paar keren, maar gewoon toen ik dat met haar aan het doen was, toen namen we dan ook heel vaak mijn energieschema van de dag door. En dan heel vaak, dan moet ik zeg maar, ik moest er dan beschrijven van hoeveel energie had ik daarvoor en hoeveel energie had ik daarna. En dan op het moment dat ik daarvoor al had geschreven van ik heb een 2, dan ging ik dus nog iets doen en dan ging ik dus onder die 2. En zo ging ik eigenlijk gewoon mijn hele dag door. Dan ging ik ergens naartoe en dan was het weer een 3. En dan dacht ik, oké, dan gaan we weer door. En dan was het weer een 2 en dan was het weer een 1. En ja, daar voel je je gewoon echt niet chill bij. Dus dat heeft me zoveel inzicht gegeven in van wat zijn nou de dingen die ik wel kan doen. En wat zijn de dingen die ik niet kan doen. En wat zijn de dingen die ik kan doen op het moment dat ik weinig energie heb.
Ja, en hier kunnen we denk ik ook een hele podcast episode over hebben. Want hoe bepaal je ook wanneer je op een 2 of een 3 of een 4 zit? Dat is ook weer natuurlijk ontzettend relatief. En voor de ene is het anders dan voor de ander. Dus dat is denk ik ook wel heel... Ik ben daar namelijk ook echt op een dagelijks / wekelijks... Nou, eigenlijk jaarlijks mee bezig. Van oké, waar zit ik nu? En heel vaak weet ik bewust, en dat is de grootste valkuil. Maar dat komt ook door onze hustle culture. Oftewel, gaan. Dat we heel erg weten van oké, ik kan niet meer, maar toch ga je net even erdoor eroverheen.
Ja, precies.
En dat net even eroverheen, dat zorgt er uiteindelijk voor dat ons zenuwstelsel zo overprikkeld wordt dat weer een ripple effect heeft op zoveel andere dingen, op ons hele auto-immuunsysteem. Nou, bij mij heeft dat ook natuurlijk heel erg meteen effect op mijn Lyme. Heel veel mensen worden echt gewoon zwaar depressief. Nou, noem het maar op. Daar kunnen we misschien wel een keer een podcast aan wijden. Misschien mochten jullie dat interessant vinden, laat ons dat vooral weten. Want dit hoort natuurlijk ook. Er is ook zoiets als recovery burnout. Daar heb ik het ook heel vaak over gehad. Dus dat is ook een tweeledig concept. Wat ik zelf ook heel interessant vind. Maar wauw, wat goed dat je daarmee bezig bent. En ja, pas wel echt op jezelf ook, wil ik wel even zeggen. Maar dat weet je.
Nee, dat komt wel goed.
Ja, all right. Ja, nou ja, precies daarover gesproken. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen hoe mijn week was. My god, ik denk dat iedereen mij wel volgt op Instagram. Die deze podcast luistert, mocht je me niet volgen op Instagram. @DannyVanKay. Nou, daar kan je mijn hele bakkelende volgen. Ik deel er ook leuke dingen hoor, dus wees niet getreurd. Maar jongens, oh my god, het is echt... Oh, het lijkt alsof ik een soort broken record ben. Ik kom elke keer weer op hetzelfde terug, maar... Mijn pijn momenteel is echt letterlijk. Nou, als we het nou over een indicatorschaal hebben. Ik zet echt een 15 out of a 10. Nou, je zou denken 10 is de max. Nee, dat kan daar nog boven zitten. Dus dat betekent dus eigenlijk wel dat het ondraaglijk is. En het moment dat iets ondraaglijk is, waar moet je die pijn laten? Nou... Ik wou dat ik het antwoord had, want het is echt een kwestie van overleven geweest de afgelopen week. En om heel eerlijk te zijn, terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn, is dat het nog steeds. Ik ben nog steeds onder invloed van medicatie. Het is echt taking it day by day. Echt mijn moeder die verdient een medaille, een award en alles daaromheen. Want die is alleen maar bezig met, nou ja, bioresonantieartsen uitzoeken, allerlei vormen van therapieën en noem het maar op. Ik ga morgen ook een afspraak met een arts hier in Frankrijk om te kijken of daar misschien iets te doen is. Nou, ik ben met al van allerlei dingen bezig. Ik ga over ongeveer, pak een beetje, als jullie het horen, 10 dagen naar Nederland. Dus ik heb daar ook weer een hele rits medische afspraken. En dan ga ik weer terug naar Frankrijk. Dus het is echt momenteel echt een beetje een warboel. Maar mijn focus voor nu is mezelf op een punt krijgen waarin ik... Gewoon dat de pijn te handelen is. En ik heb heel veel doelen en dromen. En ik heb heel veel webinars en masterclasses en cursussen. Die ik ook tegen een hele kleine prijs of zelfs gratis wil uitbrengen. Maar ja, dat lukt allemaal niet momenteel. Dus daar zit ik mezelf heel erg mee in de weg. Maar ik weet ook van patience is a virtue. Dus ik moet gewoon even, het is wat het is. Maar... Ik moet iets over de buurman zeggen, want ik kan natuurlijk niet 2 afleveringen het hebben over de buurman en er niet op terugkomen. Dat zou schandalig zijn. Dus dat terzijde. Nou, mochten jullie de vorige afleveringen die hebben gehoord, ik had voorheen een heel actief datingleven. Ik heb dat even op een lager pitje gezet, ook vanwege al deze fysieke klachten. En ik ben momenteel aan het daten. We zijn... Echt, nou, je gelooft het niet, op de 7e date geweest.
Wauw!
Ja, ik tel ze gewoon ook echt. Dat is echt een heel ziekelijk iets. Maar dat komt bij mij omdat er vaak bij de 2e date, er komt nooit echt een 3e date op de een of andere manier. Maar goed, we zijn dus op de 7e date geweest. En het is wel heel makkelijk, omdat het dus mijn buurman is. Hij woont dus om de hoek. Dus het is echt een kwestie van, oh, ik heb even 2 uur tussen sessies door. Heb je tijd om even naar het strand te gaan? Dat is ook zo ideaal aan, nou ja, waar ik woon. Het is echt de beste plek ever in Antibes. Dus... Nou, hij is gewoon, het is en blijft een hele lieve jongen en er valt niks verkeerd over te zeggen. Alleen waar ik nu wel achter ben gekomen, want het hele obstakel was het dieet en het feit dat hij heel erg met eten bezig is en met sporten. Waar ik nu wel achter kom, ik heb echt tegen hem gezegd, luister, kijk, ik kan gewoon niet op een duurzame manier met iemand daten die alleen maar met zijn lijf bezig is en met... eten, want voor mij, ik bedoel, je kent mijn verleden en ik wil dat ook gewoon niet. Voor mij is lekker eten, dat is gewoon een prioriteit in mijn leven. En toen zei hij ook van, ja, maar het is maar van korte duur. Het is gewoon, ik wil iets bereiken, een doel bereiken en then I want to maintain it. Oftewel, ik wil het onderhouden. Dus, nou ja, dus dat hebben we, dat obstakel zijn we inmiddels overkomen. Ja, dus voor de rest,
jongens,
we zien het allemaal wel. Maar ik vind het wel heel prettig dat Ik dump letterlijk al mijn shit aan hem. En hij hield er zo ontzettend goed mee. Dat ik denk, wow, oké. Dat had ik echt niet verwacht.
Ik wilde net vragen namelijk. Van, kan je het dan met hem ook over hebben? Als je zoveel pijn hebt en zo. Maar dat kan dus
ja.
wel.
Oh, ja, pijn. Nou, sterker nog. We hadden zondag een lunchafspraak. Maar het was echt prachtig weer. En het enige wat ik kon, was in een donkere kamer liggen. Hoeveel medicatie ik heb genomen die dag zal ik maar niet zeggen, maar het was echt extreem. Ik kon niks anders. De pijn was echt, nou ja, wat ik al zei, het was een 15 out of a 10. En dan kan je echt niet in de zon praten met allemaal mensen om je heen. Dat is gewoon een soort van zelfkastijding. Dus ik moest hem afzeggen, maar ik dacht, oké, ik heb twee opties. Of ik zeg hem de dag ervoor af, of ik zeg hem op de dag zelf af. Maar toen dacht ik, wat? En ik heb nu, hier wil ik ook wel een keer wat uitgebreider over hebben. Want nogmaals, er zijn heel veel mensen die mij volgen met een chronische ziekte. Maar ik dacht, oké, voorheen had ik gedacht, ik zeg hem liever op de dag zelf af. Want ik wil niet dat hij denkt, oh, een drama queen, er is altijd wat, bladibladibla. Toen dacht ik, nee, de dag ervoor had ik al zo verschrikkelijk veel pijn. En ik ken mijn lijf inmiddels zo goed dat ik 99,9% zeker wist dat ik het niet zou redden de volgende dag. Dus ik dacht, weet je wat, ik stuur hem gewoon om 9 uur 's avonds een spraakmemo. Ook met zo'n heel krakerig, zielig stemmetje. Van, buurman. Ik zal zijn naam even niet noemen. Het gaat gewoon echt niet goed. En het spijt me echt enorm. En ik begrijp niet überhaupt waarom je met mij wilt daten. Want ik ben echt één bak ellende. Maar het gaat gewoon echt niet goed. En ik moet vanmorgen afzeggen. En hij had heel lang niet geantwoord. Dus ik dacht, oh god, zie je. Hij is helemaal afgeknapt. En ik kreeg het meest lieve berichtje ooit. Hij zei, ik was wel op mijn tranen. Hij zei, ik kan niet uitleggen hoeveel respect ik voor je heb. Dat je dit sowieso al van tevoren aangeeft. Want zoveel mensen durven niet eerlijk te zijn. En dat je zo transparant en eerlijk bent, apprecieer ik echt enorm. En ook het feit dat je me al van tevoren aangeeft in plaats van op de dag zelf een uur van tevoren, wat heel veel mensen doen. Dus ik respecteer dat enorm. En hij bleef me over doorgaan hoe erg hij dat. Ik was echt helemaal zo wat aan het janken. Dan moet ik zeggen, ik ben echt wat momenteel alleen maar aan het huilen. Dus ik ben, maar dat is toch ontzettend lief. Dat is toch normaal?
Ja. Wat schattig.
Ja. Nou ja, dus we hadden een hele uitgebreide update over de buurman. Maar we zijn dus nog steeds, elke dag hebben we contact. Hij stuurt me ook elke keer dingetjes toe van, oh, dit kan je misschien helpen, dit kan je misschien helpen, op trip to Lyme. Dus ondanks dat hij er niet echt heel veel verstand van heeft, probeert hij er zelfs in te lezen. En hij zegt altijd, Daan, je komt vanuit de rolstoel en kijk waar je nu staat, weet je. Het is zo lief, dus wat dat er gaat. To be continued, guys. Ja, het is een ongoing thing. Yeah.
Ja, leuk.
Leuk, hè? Ja, het is toch wel toch wel fijn om iemand gewoon iemand te hebben die waar je elke dag een beetje mee kan sparren. Dat is wel heel fijn. Ja. Oké, nou, dit was een hele lange introductie. Het spijt ons. Ik hoop dat we nog door de aflevering komen. Maar ik denk het wel. Alright, nou, in de literature, want ik vind wel dat we ook een beetje de science-based kant moeten pakken, heet het, oftewel het eetbui. Ja, het is zo moeilijk. Eetbui is zo'n naar woord, vind je niet? Het is echt verschrikkelijk.
Ja, het heeft zo'n negatieve connotatie.
Och, ja. Nee, vind ik ook. Tabitha Farrar is degene geweest. Mochten jullie niet weten wie het is, dan moet je echt wel weten tegen deze tijd. Google haar alsjeblieft, maar zij noemt het recovery feasting, oftewel, ja, feesten. Het houdt er eigenlijk in dat je gewoon heel veel eet in een hele korte tijd eet na een periode van heel veel restrictie. Of dat nou mentaal is of fysiek, dat maakt in feite niet zoveel uit. Het is vaak een combinatie van beide. En wat we vaak zien, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, is dat de mentale honger gaat vaak uit naar producten die bewerkt zijn. En wij hebben vaak als personen met een eetstoornis hangen een enorme morale waarde aan producten die bewerkt zijn. Want we hebben onszelf getraind van alles moet onbewerkt zijn, laag in calorieën, nou, al dat soort dingen. Onze maatschappij versterkt het natuurlijk ook door middel van te zeggen van veel eten is slecht. Nou, dus ongeveer het cirkeltje is een beetje rond daarin, hè? En het ding is dat bijna elk persoon, en niet iedereen, maar laten we zeggen, geloof dat het percentage rond de 80% ligt, en dat is echt wel hoog, maakt een periode mee van feast eating, oftewel binge eating. En nogmaals, het heeft een enorme negatieve connotatie. Ik noem het eigenlijk gewoon veel eten in een hele korte periode. In een hele korte tijd, dat kan zijn, weet ik veel, 5 zakken chips in een uur tijd. Ik noem maar even een heel simpel voorbeeld. Maar voor heel veel mensen is dat een heel eng iets, omdat ze dat nog nooit eerder hebben meegemaakt. Maar goed, Bobby en ik hebben daar zelf onze eigen ervaringen in. En mijn ervaring is dat ik enorm veel feest, oftewel eetbui-sessies, momenten heb gehad tijdens mijn herstel. En dat heeft denk ik wel echt pak een beet voor mij persoonlijk een jaar geduurd.
Ja.
What about you? Ik ben heel benieuwd.
Ja, bij mij was het... Ik denk dat de echte feest eating sessies misschien wat korter hebben geduurd en wat minder groot waren. Maar dat had vooral te maken met het feit dat ik eigenlijk vanaf het begin af aan al een soort van gedurende de hele dag heel veel honger had. Dus het was bij mij heel erg verspreid over de hele dag, een soort van. Waardoor ik misschien in een uur of zo misschien wat minder at. Maar gedurende de hele dag gewoon heel veel.
Ja, ja.
Maar ik had eigenlijk zeker wel die feasts gehad, hoor.
Ja. Nee, ik had eigenlijk beide. Wat nog moeilijker maakt, wil ik niet zeggen. Maar wat het wel een stuk enger maakte van mezelf. Dat ik dacht van, oh my god, I'm broken. Want ja. Ik had dus en gedurende de dag extreem veel mentale en fysieke honger. In eerste instantie voornamelijk de mentale honger was echt niet normaal. En nogmaals, de meeste mensen hebben eerder veel meer mentale honger. Want een lichaam wat in een energietekort zit, heeft gewoon een voorkeur aan mentale honger. Een mentaal hongersignaal afvuren, omdat het minder energie kost dan een fysiek signaal honger afvuren. Dus mijn mentale honger was echt extreem. Dus meestal als ik begon te eten wat iets met wat ik echt heel lekker vond en wat ik mezelf heel lang tekort had gedaan, dan kon ik niet meer stoppen. Dus ik had heel veel meerdere feast eating momenten gedurende de dag. Maar, en daar kunnen we zo meteen nog op terugkomen, er is ook een stukje night eating. Daar kunnen we ook nog een andere aparte aflevering over opnemen. Maar ik had voornamelijk gedurende de dag dus heel veel feasting momenten. En waren dat dan echt feasting momenten? Dat vind ik dan ook weer zo lastig, want het was gewoon uiteindelijk gewoon veel eten. Maar nou, whatever, ook weer geef het een beetje een naam. Maar in de avond voornamelijk, en dat komt dan ook weer heel erg terug op de migration theory. Maar als ik in de avond dan iets at waarbij ik echt dacht van, oh god, hier heb ik zoveel zin in. Nou, dan ging ik echt los. Dan was ik niet meer te stoppen, zeg maar. En dat was eigenlijk voor, nou, ik denk pak een beet 8 maanden lang, tot wel een jaar, elke avond gewoon een ding. Echt, no, without a fail, elke avond. En jongens, het is uiteindelijk goed gekomen. Maar ja, het heeft best wel lang geduurd, bij mij persoonlijk.
Ja, het duurt gewoon vaak heel lang. En ook bij mij ook, heeft het ook heel lang geduurd voordat ik, inderdaad wat je zegt, van dat je dan ergens aan begint en dan wil je het gewoon opmaken. Dat heeft ook echt heel lang geduurd. Ook toen ik al een stuk beter een relatie had met eten en zo. Het duurde gewoon lang voordat ik bijvoorbeeld een zak popcorn en dan na een beetje wel satisfied was. Of zeg maar verzadigd. Ik heb ook een hele lange periode gehad dat ik echt gewoon de zak popcorn leeg had. En dat is heel eng, vooral in het begin. Maar je kunt er echt op vertrouwen dat het op een gegeven moment gewoon als automatisch wel weer verandert.
Ja, absoluut. Ja, het is met name in het begin. Je hebt gewoon extreem veel. En laten we met name de nadruk leggen op highly palatable foods. Oftewel, dat zijn producten die eigenlijk vaak bewerkt zijn met heel veel smaak. Daar heb je heel erg veel, heeft je lijf veel van nodig. En dat is het probleem dat extreem veel mensen, eigenlijk iedereen met een eetstoornis, en daar was ik er natuurlijk één van, we hebben daar zo'n ontzettende geloofsovertuiging over. Van, oh god, ja, maar dit is slecht, en dit is dit, en dit is dat, en het is veel suiker, veel vet, bla 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 bla. Ja, dat klopt. Als in, er zit inderdaad meer vet in dan bijvoorbeeld een appel of whatever. Maar jouw lijf schreeuwt erom. Die heeft daar zoveel van nodig. En natuurlijk is er een angst van, oh god, ja, maar wat nou als ik voor de rest van mijn leven zo ontzettend veel nodig heb? En dat ik nooit meer kan stoppen met eten. Dat was voornamelijk mijn grootste angst. En ik denk, nou, bijna van iedereen wel, van stop dit ooit? En wij kunnen inderdaad, wat we de vorige keer ook al zeiden, van je kan wel in de woestijn roepen met een megafoon van jongens, het stopt echt een keer. Maar om dat te voelen, dat is weer een ander verhaal. Maar het stopt echt. En hoe lang dat duurt, dat kan Bobby niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Dat kan geen diëtiste zeggen. Dat kan niemand zeggen. Dat ligt aan jouw dedication, aan jouw commitment van hoeveel en hoe erg jij daarnaar luistert en daarnaar handelt. En wanneer jouw lijf uit dat tekort is. En ook weer, daar is er een verschil tussen een energietekort en een lekker tekort. Als jij aankomt op alleen maar, weet ik veel, boterhammen met kaas en je hebt geen chocola aangeraakt. Nou, reken maar dat als je eenmaal op de zaakjes gezond gewicht bent, dat jouw lijf nog steeds extreem veel behoefte heeft aan die chocola, omdat je dat zo lang niet hebt gegeten. Dus alles wat je op een voetstuk zet, daar heeft jouw lijf en jouw brein ontzettend veel behoefte naar. Dus probeer ten eerste dat voetstuk te verwijderen door het product zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk te eten. Daarom zeggen we altijd repetition is key. Echt herhaal, herhaal, herhaal. Zodat je die nieuwe neural pathways, oftewel nieuwe paden in je brein gaat aanleggen. En dat houdt inderdaad in dat het vaak gewoon producten zijn die, ja, dat zijn niet de appels en de salades en de groentjes en al dat soort dingen. Dat zijn vaak de chocola en de notenpasta's en de chips en de, nou ja, noem het maar.
Ja, ik heb inderdaad niet echt een keer een bak wortels leeg gegeten, geloof ik. Maar ik weet nog wel dat ik, ook toen ik op gezond gewicht was en ook een gezonde relatie had met eten, dat ik zelfs een keer toen had ik al een hele tijd geen popcorn meer gegeten. Gewoon, ik ben nooit echt een popcornmens geweest. En toen had ik popcorn gekocht, want ik had er toch wel een keer zin in. En toen had ik, ook al had ik dat bij ander eten niet meer, maar bij de popcorn wel heel erg de behoefte om de zak leeg te eten. En dat had ik volgens mij daarna nog een paar keer. En toen eigenlijk vrij snel was gewoon een schaaltje popcorn wel voldoende, of twee schaaltjes of wat dan ook. Maar had ik niet meer zozeer die behoefte om door te eten, waar ik dat dus bij eerder in mijn herstel bij andere producten wel had. En dat gaf voor mij dus ook echt aan van, het is heel erg, mijn lichaam moet er weer vertrouwen in krijgen, maar mijn lichaam krijgt er ook steeds sneller vertrouwen in dat ik het wel voldoende zal geven wat het wil.
Ja, ja, ja. En inderdaad, precies wat je zegt over die popcorn. Ik vind het al zo moeilijk ook weer, ik ga nu in Engelse zin zeggen, maar it loses its novelty op een gegeven moment. Op een gegeven moment is een bakje popcorn voldoende. En sommige keren niet, hè. Ik bedoel, wij eten nog steeds soms een zak popcorn leeg of een zak chips. Dat doe ik nog met regelmaat. Ik bedoel, ja, inderdaad. My god, stop dan maar eens. What, hè? Dus dat is heel normaal. Maar het is meer dat als jij je lijf geeft wat het nodig. We maken het allemaal te ingewikkeld, naar mijn idee. En nogmaals, logisch, want als je een eetstoornis hebt, dan is jouw brein letterlijk wired om het allemaal ingewikkeld te maken en allemaal te overdenken. Maar ons lijf weet heel goed wat het nodig heeft. En omdat, als je dat nou niet in twijfel gaat trekken en gewoon luistert. En ik wou dat, tuurlijk, it's easier said than done. Nu, als ik zin heb in iets, dan eet ik het. En dan eet ik er net zoveel van totdat mijn lijf zegt, oké, nou is het wel genoeg. En soms is dat inderdaad een zak chips, soms is dat een schaaltje. Soms is dat een zak chips en nog een bak ijs. Dat verschilt maar net op, dat verschilt van dag tot dag. Maar ja, dat is gewoon letterlijk wat het is in de notendop. Ja, en dat is het ding dat ik denk ook dat het mentale hongerstukje, dat zo erg nog steeds, ik weet bijna zeker dat de mensen die hiernaar luisteren, nog steeds heel erg de neiging hebben om die mentale honger heel erg te bagatelliseren van, ja, maar ja, zo erg is het toch niet. Ik kan toch best wel een proteïnereep eten in plaats van een stuk chocola. Is toch prima, zo kan ik toch leven. En elke dag naar de supermarkt gaan, alle schappen afgaan, is prima, er is niks mis mee. En elke dag een mukbang kijken en een what I eat in a day, is niks mis mee. Nou, laat me je één ding vertellen, dat is geen normaal gedrag. En dat is letterlijk een indicatie van jouw lijf die zegt, hey, hallo, geef me eten.
Ja, klopt. Want dat steeds maar bezig zijn met eten. Kijk, je denkt misschien van het betekent niet zoveel en het is niet zo erg. Omdat het voor jou zo normaal is. En misschien is het dan een hele grote vooruitgang met hoe het eerst was. Maar het feit blijft dat je dus een heel groot gedeelte van je dag bezig bent in je hoofd met eigenlijk een heel basaal en saai onderdeel van het leven. Namelijk eten. En tuurlijk is het leuk lekker te eten en om gezellig te eten met andere mensen. Maar het is niet per se leuk om daarover na te denken. En de reden dat je het fijn vindt is gewoon omdat je zelf eigenlijk gewoon heel erg veel tekort komt. En daardoor is het fijn om er naar te kijken. Maar dat betekent niet dat het je echt gelukkig maakt. En het betekent ook dat je gewoon minder tijd in je dag hebt om over andere dingen na te denken die wel heel leuk zijn.
Klopt, ja. Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad over het stukje klinieken. Ook weer, jongens, dit is geen let's shit aan de GGZ aflevering of podcast.
Maar ook weer wel.
Oh ja. Ja, we kunnen wel doen alsof het niet zo is, maar het is eigenlijk wel zo. Maar ja, hoe vaak heb ik wel niet gehoord, lieve Danielle, je zal toch deze eetbuien moeten gaan uitzitten. En ik heb nooit, moet je voorstellen, laten we even teruggaan naar 100 jaar geleden. Ik had anorexia, ik had nooit een periode gehad waarin ik eetbuien had gehad. Ik heb nooit gebraakt. Ik ben nooit het binge-purge type geweest. En alsnog werd er tegen mij gezegd, je moet deze eetbui uitzitten. Of deze eetdrang. En toen dacht ik, what the actual fuck? Ten eerste, ik heb gewoon honger. En ten tweede, toen wist ik ook helemaal niks eigenlijk over herstel. Ik was echt een newbie. Ik wist niks van Tabitha Ford. Ik had geen visie erover. Ik stond nog echt in de kinderschoenen. En achteraf gezien ben ik best wel kwaad. Dat ik denk, Jezus, hoe erg is dat? Want ik had gewoon, ik heb anorexia, ik heb honger, ik vraag om meer eten. En er wordt gezegd, dat moet je gaan uitzitten. Hoe bizar is dat?
Ja.
Maar goed, helaas wordt dat tot de dag van vandaag nog steeds heel vaak gezegd. Nou is het natuurlijk zo dat waarschijnlijk er zullen mensen zijn die naar deze podcast luisteren. Die zeggen, ja, maar ja, ik ben wel iemand die dus braakt. En ik heb ook cliënten gehad die dus inderdaad bulimia hebben. Of inderdaad, ze noemen dat in de Engelse termen dan meer de binge purge subtype. Je kan ook purgen via natuurlijk beweging. Dat is eigenlijk ook een vorm van compenseren. Eigenlijk gaat het allemaal om compensatie. En welke vorm van compensatie je dan doet. Over het algemeen is het dus, nou ja, braken of overmatig bewegen. En dat stuk moet je gaan aanpakken. En niet zozeer die eetbui. Want die eetbui die komt of die komt. Nou, die komt gewoon. Die komt aankloppen. En jij bent uiteindelijk degene die zegt, Oké, ik luister ernaar of ik luister er niet naar. En het gevolg wat je daaraan geeft, daar gaat het om. Ga jij uiteindelijk vervolgens je schoenen aantrekken en naar buiten om, weet ik hoeveel kilometer te wandelen, of gooi je het eruit? Daar gaat het om. Dat moet aangepakt worden. En dit gaat geen bulimia aflevering worden, want daar kunnen we ook nog een andere aflevering over maken. Maar daar word ik dus zelf zo, ben ik gefrustreerd over, dat ik denk van, die hele feast of die binge itself is niet het probleem. Sterker nog, Hoe meer je eraan toegeeft, hoe sneller je ook van die extreme mentale of fysieke honger af bent. Want in plaats van dat je die pleister er heel langzaam aftrekt, en dat het een heel langzaam en pijnlijk proces wordt, wordt het een heel snel proces. Of in ieder geval een sneller proces. Maar goed, sorry, I'm stepping off my soapbox. Maar ja, dat is mijn visie over dat onderdeel in ieder geval.
Ja, nee, maar ik denk dat dat ook wel echt een belangrijk punt is. En het ding is ook een beetje dat als je nooit gaat toegeven aan die honger die je hebt, of nooit gaat toegeven aan die eetdrang, dan ga je dus die drang om te compenseren ook heel erg vermijden. En je moet daar uiteindelijk ook overheen. Je moet veel kunnen eten en alsnog niet gaan compenseren. Dat is waar je uiteindelijk naartoe wil. En dan kan je wel je hele herstel, alle situaties waarin je mogelijk veel zou eten, uitstellen of vermijden. Maar dan pak je nooit dat onderliggende compenseren stukje aan. En dat moet ook aangepakt worden. Dus het is zo zonde om jezelf tijdens je herstel altijd maar dingen te blijven ontzeggen. Want uiteindelijk blijf je dan zo in die restrictieve mindset hangen. Ook al eet je misschien tussen aanhalingstekens normaal. Dat is het niet.
Precies, het is echt letterlijk wat je zegt, klopt als een bus natuurlijk, ja. Het gaat echt eigenlijk alleen maar over het stukje restrictie. En helaas wordt er veel te weinig nadruk gelegd op over het belang van juist feesten. Ik vind persoonlijk, ik ben een enorme voorstander en dat kunnen al mijn cliënten beamen. Als iemand zegt, oh ja, maar ik heb de drang om heel veel te eten, zeg ik, ja, alsjeblieft, doe het. Weet je, ik moedig je juist aan om zoveel mogelijk, weet je, een plan is, ik stel dus wel plannen op, voedingsplannen voor cliënten. Ik mag dat ook doen. Ik heb daar certificates voor. Dat doe ik niet zomaar. Ik mag dat doen. Alleen, ik zeg altijd, ten eerste, het is een samenspraak. En ten tweede, ik wil niet dat je dit gaat zien als maximum, want dat is natuurlijk ook wat een eetstoornis doet. Het is altijd alleen maar alles zien in maximums en nooit in minimums. Niemand zal ooit zeggen, ja, maar ja, dit vind ik een beetje weinig. Mag ik er meer bij doen? En als dat wel wordt gezegd, nou, fantastisch. En trouwens, dat wordt wel af en toe gezegd hoor. Maar het gaat er mij meer om dat ik altijd zeg, zie dit echt letterlijk meer als structuur en that's it. En ja. Meer van als je, om jou uit je comfortzone te trekken, om echt je fearfoods aan te gaan. En daarbij, als jij daar nog daaromheen nog zin hebt in Snickers of in pindakaas of in dit of in dat, alsjeblieft, doe het. Ga niet wachten op toestemming van mij of van je buurvrouw of van je moeder of van wie dan ook. Want jouw lijf geeft het aan. En wij zijn heel goed in het overriden, dat is ook weer zo'n prachtig Nederlands of Engels woord, waarin ik dus echt letterlijk op dit moment geen Engels woord van, of geen Nederlands woord voor kan verzinnen. Maar dus wij zijn heel goed.
Ja, het over. Zinnen.
Nee, erg is dat, hè?
Ja.
Het overriden van ons hongersignaal, oftewel, je kunt het heel goed. Oh, onderdrukken eigenlijk, ja.
Oh ja.
Ja, ja. We zijn heel goed, hè, hè? Sorry, jongen, dat duurde lang. In het onderdrukken van ons mentale of fysieke hongersignaal, omdat we onszelf dat zo lang hebben aangeleerd. Maar eigenlijk komen we weer helemaal terug bij het begin. Het gaat er uiteindelijk om dat mocht jij momenteel aan het feesten zijn of aan het bingen zijn, hoe je het noemen wilt. Het gaat niet om de feest en het gaat niet om de binge, want die is prima, er is niks aan de hand met jou. Jij bent niet broken. Het stopt een keer. Ik beloof het je. Alleen hoe lang
je krijgt ook niet zomaar. Je krijgt ook niet zomaar een andere eetstoornis. Het is niet zo dat je anorexia of je bulimia of je eetstoornis nao is veranderd in bed. Dat is ook niet zo.
Precies.
Het is gewoon een heel natuurlijk proces.
Exact, exact. En het gaat letterlijk over het stukje restrictie in welke vorm dan ook. Of dat nou via purging is, via exercise, braken, verzin het maar. Daar dat stuk moet worden aangepakt. En nou ja, daar zijn wij hopelijk voor om jou daar om te shine light op dat onderwerp. Van oké, het is oké. Het is oké. Als jij dit momenteel, als jij door deze fase heen gaat en denkt, oh mijn god, wat ben ik aan het doen? Ik doe iets wat fout is en niemand doet dit en ik ben alleen. Nou, weet dat je absoluut niet alleen bent. Want er gaan miljoenen mensen door ditzelfde proces heen, terwijl jij dit nu ook aan het doen bent. Alleen, ja, het is wel een kwestie van laat het gaan, laat het gebeuren en zorg ervoor dat je meer aan de consequenties werkt. En daar in mijn optiek is dat eigenlijk waar het om draait.
Ja, mee eens. En weet ik dat er is hier ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Als je een beetje bekend bent in de herstelcommunity, dan zul je misschien het Minnesota Starvation Experiment wel kennen. Maar kort gezegd is dat ze een groep mannen op een dieet hebben gezet. En vervolgens hebben ze gekeken na een tijdje van, wat is nu de beste manier voor hen om lichamelijk en mentaal weer te herstellen? Want zij kregen dus ook klachten van obsessies over eten, maar ook de fysieke klachten die ook bij een eetstoornis komen kijken. En daar hebben ze dus 3 groepen voor gemaakt. En ze ondervonden dat de groep die ze volledig vrij lieten in wat ze aten, ten eerste heel veel at over het algemeen. En dan hebben we het echt gemakkelijk over 15.000 calorieën op een dag. Dat was geloof ik het hoogste, of 16.500. En 8.000 was het laagste van die groep. En zij zijn het snelst en het best hersteld, zowel mentaal als fysiek. Dus er is ook gewoon wetenschappelijk bewijs van, dit is nodig, dit is volledig normaal. Al deze mannen hadden geen geschiedenis met een eetstoornis, hebben niet later een eetstoornis ontwikkeld, hebben geen binge eating disorder gekregen. Wat overigens trouwens ook heel vaak met restrictie hand in hand gaat natuurlijk. Mm-hmm. Maar ze hadden dit gewoon nodig. En dit heeft ze geholpen en het kan jou ook heel erg helpen. En natuurlijk betekent het niet dat je eetstoornis over is op het moment dat jij aan deze feest gaat toegeven. Het zal misschien heel moeilijk zijn. Het zal gepaard gaan met heel veel vervelende gevoelens. Maar het helpt uiteindelijk wel ontzettend erg om het wel te doen.
Klopt. Ja, ja, wat betreft die studie, dat is echt een van de, in mijn optiek, beste studies om na te lezen. Ook omdat je ziet bij die mannen dat ze echt heel veel, inderdaad wat Bobby net ook zegt, eigenlijk alleen maar aan het feesten zijn. En de website, vroeger was het echt letterlijk gewoon, je googelde Minnesota Starvation Study en dan kwam je gelijk op de website. En volgens mij is het nu een stuk ingewikkelder, omdat ze de naam hebben veranderd. Waarom ze dat hebben gedaan, I don't know. Maar misschien kunnen we wel even in de show notes laten wat die link is. En wat ik trouwens ook interessant vind, terugkomend op het onderwerp van vorige week, is dat sommige van die mannen hadden dus inderdaad een beetje recovery weight voor ongeveer pak een beet, weet ik veel, een paar maanden tot een jaar. Wat uiteindelijk gewoon weer helemaal normaliseerde, omdat ze gewoon weer hun normale honger- en verzadigingslevels, grelling en leptin, gingen gewoon weer normaliseren. Dus zo zie je maar weer hoe dat allemaal gewoon letterlijk bewezen is. En dit zijn allemaal mannen die geen eetstoornissen hadden of hebben. En alsnog naar de McDonald's stiekem reden om een milkshake te gaan halen. Omdat ze helemaal gek werden van de honger. Oftewel, dat is een vorm van mentale en fysieke honger. Dus ja, ik vind het persoonlijk een hele goede studie om na te lezen.
Ja, ik vind hem echt fantastisch. Ik vind het ook een hele fijne studie, omdat je heel vaak bij oude onderzoeken ziet dat de methodieken bijvoorbeeld verouderd zijn. En dat ze dus erachter komen dat eigenlijk de onderzoeken helemaal niet goed zijn. Maar dit is echt zo'n onderzoek wat gewoon nog steeds staat. Echt als een huis gewoon. Er is zo weinig discussie over van is het nou echt, is dit niet echt? Zijn deze mensen beïnvloed, zijn deze mensen niet beïnvloed? Er is gewoon bijna geen discussie over de feiten. Behalve vanuit de dieetindustrie uiteraard. Maar dat vind ik geen goede discussie, zeg maar. Want die komen ook niet met feiten. Dus ja, ik vind het echt een fantastisch onderzoek.
Ja, ja, en vergeet niet als allerlaatste dat er wordt in die studie gezegd, er moet echt minimaal 3000 calorieën. En dat is echt de bare minimum moet er worden gegeten als iemand uit starvation komt. En dat is echt, ze zeggen het ook echt 1200 keer, van het is echt het minimale om alleen al gewoon het lichaam al dat herstelwerk te laten doen. Dus eigenlijk om je basale metabolisme te laten werken. Het is eigenlijk een soort van ruststofwisseling waarvoor het nodig is. Dus en dat is 3000 calorieën. Heel veel mensen denken, oh my god, dat is zoveel. Nou, dat is echt, dat is scratching the surface. Dat is nog niks in vergelijking met wat jouw lijf nodig heeft. En uiteindelijk, die mannen hebben ook daarna gewoon tienduizenden calorieën elke dag gegeten, omdat ze dat gewoon nodig hadden.
Ja, en sterker nog, voordat dit hele experiment begon met dat dieet, hebben alle mannen natuurlijk ook een tijdje, zijn ze gemonitord toen ze hun basisbehoeften aten. En dat was ook minimaal 3000 calorieën. Dus ja, zelfs nog voordat ze op dieet gingen, hadden ze behoefte aan meer dan 2200 calorieën, wat het geloof ik nu de dag is. Ze hebben dus altijd meer gegeten. En dat is gewoon zo bizar, omdat mensen nu zo vasthouden aan die 2000 calorieën die ze zouden moeten eten. Terwijl voor heel veel mensen is dat helemaal niet voldoende. Inclusief voor mij.
Ja, ja, en voor mij ook. Ja, en ik doe fysiek gezien echt geen ene reet. Ik zit letterlijk alleen maar op mijn reet. En alsnog heb ik gewoon echt heel veel voeding nodig om gewoon te functioneren. En nogmaals, ieder zijn behoefte is verschillend. Dus laten we daar alsjeblieft niet... we hebben niet allemaal hetzelfde nodig, absoluut niet. En dat verschilt van dag tot dag ook bij Bobby en mij. Maar ja, het is nogmaals, het is een hele goede studie. Volgens mij heeft Tabitha hier ook een... ook weer een hele korte, duidelijke video over. Ik vind Shane Geisinger, ook een hele, hele goede. Zij is echt in de, hoe noem je nou een onderzoek? Is zij een onderzoekster? Is dat een woord?
Wetenschapper, ja hoor.
een wetenschapper, zij doet echt de onderzoeken. Zij heeft dus de hele migration, flee to famine response, heeft zij onderzocht en hoe dat werkt en de migration theorie. Zij werkt dus ook heel erg samen met Tabitha. En zij, nou ja, mocht je dit interesseren, haar website is gewoon shanegeisinger.com. En anders zet het ook wel in de show notes. Maar hoe dan ook. Nou ja, er zijn zoveel onderzoeken waarin dit allemaal duidelijk wordt gemaakt. En waarin het eigenlijk wordt bevestigd dat wat jij nu momenteel aan het doen bent, oftewel aan het feesten, dat helemaal oké is. The end.
Ja,
precies. Nee, alright.
Als je het idee hebt dat je er toe in staat bent, als het veilig voor je is, wil ik je echt zo op het hart drukken van ga naar die honger luisteren. Ga die feasts hebben, ga heel veel eten En ga dan aan de slag met de gevoelens die erop komen. Ga dan proberen om die compensatiedrang uit te zitten. Want het kan wel. En heel hard gezegd misschien, maar het moet uiteindelijk ook.
Klopt, ja. Ja, nou ja, en ik denk dat we hierbij... We kunnen hier nog echt een uur lang over doorkletsen. En we gaan zeker ook nog een aparte aflevering doen over dingen als night eating. Ik vind dat zelf een heel mooi onderwerp. Omdat ik daar zelf heel veel tezaakjes last van heb gehad. En dat zie ik ook heel veel bij cliënten voorkomen. Van hoe komt het dat het in de avond vaak makkelijker is? Of dat ik in de nacht heel veel honger ervaar. Terwijl ik overdag alsnog voldoende eet. Ook weer de migration response... Komt hier weer heel erg bij kijken. Zoals jullie misschien merken in onze afleveringen, er is enorm veel overlap eigenlijk in alles. Ja. En we komen elke keer weer terug op bepaalde onderwerpen. Er is heel veel, ja, terwijl we zeiden, we zijn broken records. Maar dat is ook nodig, want soms heb je heel veel herhaling nodig van hetzelfde om uiteindelijk te snappen hoe het werkt. Tenminste, ik heb dat wel nodig gehad. Ik moest er bij mij echt ingehamerd worden voordat ik zoiets had van, oké. Dus ik denk, wat mij betreft, laten we hem hierbij en gaan we ook geen luisteraarvraag beantwoorden en doen we dat op de stories binnenkort. Ik ga dat doen zodra mijn ogen beter zijn, want anders zitten we hier morgen nog. Want we hebben echt heel veel vragen gekregen en ja, we gaan de volgende keer, desnoods maken we het de volgende keer goed met 2 luisteraarsvragen, maar ik denk dat we willen het niet langer maken dan een uur, want een uur is een hele commitment voor jullie om naar te luisteren. Dus wat mij betreft, laat het hierbij. En dan zijn we bij jullie, ja. Zijn we er volgende week gewoon weer bij.
Goed idee. Ja.
Dan hopen we dat jullie het een fijne aflevering hebben gevonden. En vergeet ons niet te volgen op therecoveryclub.podcast. En je mag ook een rating en een review achterlaten. Dat waarderen we enorm. En wij spreken jullie volgende week.
Tot volgende week. Doei.